Gemeente, we openen Gods woord bij Johannes, Johannes 14. En we lezen daarvan de eerste 14 versen. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo'n lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft een vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de vader? Gelooft gij niet dat ik dan in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Johannes 14, vers 5 en 6. Ik zal het u nog een keer lezen. Johannes 14, vers 5. Thomas zei tot hem, tot de Heer Jezus, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Gemeente, drie aandachtspunten. Allereerst de aanleiding voor die woorden weg, waarheid en leven, dat is vers 5. Als tweede de inhoud ervan. En als derde heel kort een uitleiding naar aanleiding ook van 6b. Maar het is meer een conclusie. Dus allereerst de aanleiding, Thomas vraagt, vers 5. Daarna de inhoud van die woorden, ik ben de weg en de waarheid en het leven, 6b. En dan kort een uitleiding. Gemeente, de Heer Jezus heeft zojuist aan zijn discipelen verteld dat hij zal vertrekken. Dat zei hij in vers 2, dat kunt u ook zien. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Die plaats waar hij het over heeft, die was er al. Dat vaderhuis met zijn vele woningen waar hij het daarvoor ook over had gehad, dat was er al. Dus dat gaan waar de Heer Jezus het over heeft, dat vertrek en die voorbereiding, die hebben alles met elkaar te maken. Die plaats is er al, maar de Heer Jezus zal voorbereidend gaan naar die plaats, als het ware om toegang te maken. Dat doet de Heer Jezus door wat wij ook beleden in die 12 artikelen, door het kruis, sterven, opstaan en hemelvaart. Dus de plaats is er, Jezus heeft verteld, ik vertrek. Maar hij zal nog wel een en ander voorbereiden. En dat is natuurlijk ook het slot van het evangelie. Meerdere keren had de Heer Jezus het hierover gehad. Dat zegt hij in vers 4 tegen zijn discipelen. Hij had op allerlei manieren uitgelegd dat hij zou vertrekken. En daarom zegt hij ook, jullie weten waar ik naartoe ga. Zojuist heeft hij dat ook gezegd. En naar welke plaats. En Thomas, die heeft dat geprikkeld, dat woordje weten. Dat is ook niet zo vreemd, want de Heer Jezus gebruikt daar een verleden tijdsvorm. Zoiets als jullie hebben geweten. In het verleden wisten jullie dat en vandaag en morgen zou je dat nog steeds moeten begrijpen, wat ik jullie heb geleerd. En die woorden van de Heer Jezus die gingen bij Thomas naar binnen. Dat woordje weten, dat prikkelde hem en hield hem bezig. Moest hij weten? En dan ook nog waar de Heer Jezus naartoe zou gaan? De weg? Bij Thomas is het blanco. Hij krijgt het even niet bij elkaar. En daarom zegt hij eerlijk, Heere, wij weten niet, in vers 5. En blijkbaar denkt Thomas dat hij niet de enige is. Hè? Wij weten, meervoud, blijkbaar zouden er nog meer discipelen niet weten. Maar even goed opletten wat er gebeurt vanmiddag. De Heer Jezus gaat vertrekken. Dit is een afscheidsreden. Hij heeft zojuist zijn discipelen getroost met zijn gaan, maar vooral dat vaderhuis en zijn terugkomst. En daarom rondt hij die troostvolle uitspraken af met, nou ja, het is niet de eerste keer. Jullie weten wel vanuit het verleden wat dat is. En dan komt de waarheid boven tafel. Thomas, die weet het niet. Er is sprake van onwetendheid, misschien wel bij meer discipelen. En vanmiddag komt Thomas met die onwetendheid voor de dag. Hij deelt dat vrijmoedig tegen de Heer Jezus. Heren, wij weten niet. Hoe is dat bij ons vanmiddag, gemeente? Zijn wij net als Thomas, dat wij met onze vragen bij de Heer Jezus komen? Thomas wordt nogal weggezet als een pessimist, hè, die... Nou, die had hier een paar hoofdstukken eerder al gezegd. De Heer Jezus zei, we gaan naar Jeruzalem, naar Betanië. En toen zei hij, nou ja, dat vijandige Jeruzalem, dat wordt ons einde. We gaan maar met hem mee om te sterven. Een beetje, nou ja, hij was behoorlijk negatief in zijn denken. Maar hoe we hem ook noemen, hier kan je zien dat Thomas een gouden hart heeft. Kijk maar, hij heeft geluisterd naar Jezus' woorden. Hij proefde ze als het ware, hij is erover na gaan denken. Hij wil ze begrijpen en die verleden tijdsvorm legt hij naast zijn leven. Jezus zei, je hebt het geweten. Hij denkt, nou ja, goed, ik zal eens terugkijken in mijn leven en nadenken. Heb ik dat geweten? Hij past het toe op zijn hart. Dat is al heel wat. Waren alle kerkgangers maar als Thomas, dacht ik. Toch? Thomas, hij luistert en hij weet het niet meer. En hij wendt zich tot de Heer Jezus. En wij? Zijn wij net als Thomas? Ik dacht bij mezelf, hij wordt vaak weggezet als die ongelovige of cynisch figuur. Maar hier verdient Thomas eerherstel. Waren alle christenen maar als Thomas. Jezus' woorden laten hem niet los. Hij had geluisterd. Ja, en ik? Weet ik het? Jezus' woorden zijn voor hem van groot belang. Hij is erover na gaan denken. Hij koudt erop, ben ik als Thomas vanmiddag? En ben ik als Thomas dat ik nadenk wat Jezus leert in het woord, door de prediking, in mijn dagboekje, dat ik denk, ja, begrijp ik nu wat Jezus me wil leren? Heb ik dat vanmiddag? Of gaat dat allemaal maar aan me voorbij? Ja, die dominee is voor geleerd. Ik weet het ook allemaal niet. Zijn wij net als Thomas vanmiddag, gemeente? Hoe gaan wij om met onze onwetendheid? Gaan wij ook met onze vragen naar Jezus toe? Ik weet het niet, Heer. Ik weet het niet. Ik dacht zo bij mezelf. Zou het daarom zijn dat ik, en misschien vanmiddag hier ook wel één, zo weinig meer en meer verdiept in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus? Omdat ik genoegen neem met onkunde. Genoegen neem met de stand van zaken. Thomas niet, en daarom eerherstel. Geluisterd en neemt het ter harte Jezus' woorden, begouden hart, en hij erkent zijn verlegenheid. Het is er voor hem aan gelegen dat hij het weet. Heb u dat ook vanmiddag? Dat ik het weet, Heer, dat ik het snap. En daarom richt hij zich tot de Heer Jezus. Dat zouden wij ook moeten doen. Heel eenvoudig, Heer Jezus, ik weet helemaal niet hoe bekeerd me worden. Ik weet het niet. Wil u het me leren? U wordt toch die wonderlijke raadsman genoemd in Jesaja 9. Dan ben ik toch bij het goede adres. Of misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die zegt, ja, ze preken altijd Jezus, maar ik heb geen flauw idee wat ik met Jezus moet. En hoe belangrijk het wel niet is om hem te kennen. Nou, ga dan met die vraag naar de Heer Jezus. Ze hebben het iedere zondag over u. Wat moet ik met u? Wil u mijn nood bekendmaken en laten zien? Of misschien iemand die het in de gaten heeft gekregen. Ja, de Heer Jezus moet ik hebben. En die daarom met die vraag naar de Heer Jezus gaat. En ze hebben het allemaal over komen tot u. En over aannemen van u. En geloven in u. Maar dat kan ik niet. En ik weet ook niet hoe dat moet. Heer Jezus, wonderbare raadsman. Wil u me leren? Leer mij. Ah, die Thomas. Ik vind hier dat hij een medaille verdient. Hij komt met zijn vragen. En met zijn verlegenheid. Bij de Heer Jezus. Weet u wat dat is, gemeente? Onze onwetendheid en onkunde is echt niet het probleem waarom je verloren gaat. Voor geen mens, dat is het probleem. Genoegen nemen met onkunde en onwetendheid. Daarom gaan mensen verloren en genoegen mee nemen. Maar onkunde is niet het probleem, dat zie je bij Thomas. Hij stapt over eventuele trots of verlegenheid of onverschilligheid heen. Hij denkt, ik moet het weten en hij stelt de vraag. En wat gebeurt er in vers 6? Jezus antwoordt, precies. Dat kan je verwachten vanmiddag. Jezus neemt zijn profetisch ambt werkelijk serieus. Hij is de oppertheoloog die veel beter dan alle dominees ter wereld vragen kan beantwoorden en raadsels kan oplossen. De Heer Jezus, hij is de wonderbare raadsman. Hoor u dat vanmiddag? Hij antwoordt. Als je tot hem spreekt in het gebed, antwoordt hij en dan breekt de dominee iets. Of dan kom je wat tegen in je dagboek. Of je hoort wat. Hij spreekt gewis. En als je nog geen vragen hebt, dat kan. Dat je hem zomaar zit. En je tijd zit uit te zitten. Breng dan je vrageloosheid bij de Heer Jezus. Gewoon heel eerlijk, Heer Jezus. Ik heb niet eens vragen. Wil u ze dan geven? Hij is de raadsman. Zou je het doen? Dus Thomas zegt het, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Prachtig. En als je dan goed kijkt naar vers 5, dan zie je dat Thomas twee dingen vraagt. Hij vraagt naar de bestemming in het eerste stukje van zijn vraag. Waar? En hij vraagt ook naar de weg in het tweede stukje van zijn vraag. Ziet u dat? Bestemming en weg. En daarom denk ik ook trouwens dat wij Thomas geweldig, geweldig dankbaar moeten zijn dat hij deze vraag ooit heeft gesteld. Als je hem in de hemel tegenkomt, ga je hem er echt ook voor bedanken. Want deze vraag van Thomas gaat wel even over de eeuwige bestemming. En over de weg daar naartoe. Dus ik ben Thomas geweldig dankbaar dat hij deze vraag stelde aan Jezus. En dat we daarom vanmiddag een antwoord hebben over de eeuwige bestemming en de weg daar naartoe. Daar gaan we nu naar kijken bij het tweede punt. Nu ze dan oplet in vers 6 en kijk naar het antwoord van de Heer Jezus. Dan zie je dat hij die bestemming noemt, de Heer Jezus, in vers 6b. Vader. En dat de weg naar Vader alles te maken heeft met dat eerste stukje in vers 6. Hè? Dat kan u ook zien. 6a. Dus de weg naar Vader. 6a. En de bestemming Vader 6b. En wat ziet u dan als u gewoon oppervlakkig kijkt naar vers 6? Dat kan niet missen. Kan iedereen zien vanmiddag, ook de jongeren. Vraag je naar de weg, dan vraag je naar Jezus. Vraag je naar God de Vader, vraag je naar de hemel, dan vraag je altijd naar Jezus. Dat is in Jezus hoofd, in vers 6, in zijn denken, is dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De hemel, toegang tot God. Vader is niet los te denken van Jezus en zijn werk. Want als hij de weg, de waarheid en het leven wordt genoemd, gaat het ook over zijn werk. Dus dat is al goed om direct te onthouden. Denk ik aan de bestemming, dan moet ik bij Jezus zijn. Daar gaat dan ook het tweede punt over. Maar eerst kijken naar de weg. En gemeente, dan is het goed om, dat is misschien wel vaker ook goed, om eerst eens proberen te luisteren door de oren van een Joods jongetje. Wat opgevoed is bij het Oude Testament of Oude Verbond eigenlijk, dat is ietsje beter. In de synagoge allerlei preken heeft gehoord, een prachtige Joodse opvoeding heeft gehad. Wat zou zo'n Joods ventje nou horen bij het woordje de weg? Weet u dat? Waar zou hij aan denken? Een Joods ventje die zou absoluut denken aan de Torah, de wet van Mozes, die de Heere genadig aan zijn volk had gegeven, toen hij ze had verlost uit het diensthuis van Egypte. Als je tegen een Jood in die tijd de weg zei, dan dachten ze allemaal Halacha. Halacha, dat was de weg en dat had alles te maken met de Torah, de wet. De wet was voor de Joden tenminste, de godvrezende Jood, de geredde Jood, was dat gezegende handboek als geschenk uit de hemel, waarin men werd onderwezen om heerlijk genadig te leven met Yahweh, met de Heere, in het verbond. En dan met name ging dat leven natuurlijk door de tabernakeldienst eerst, de bediening der verzoening en later de tempel. Dus daar ging het over halacha, de weg om te leven met Yahweh. Mozes noemt heel zijn onderwijs aan het eind van de Torah, in hoofdstuk 30 van Deuteronomium, noemt hij ook het leven. Daar ging het gewoon over, heel de Torah. Dat was niet om iets te gaan verdienen of te werken. Het was om te leven, moet je maar horen. Daar zegt Mozes, kies dan het leven op dat u leeft. Daar ging het dus over in de Torah. U en uw nageslacht. Nou, hoe dan drie dingen door de Heere uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en je aan hem vast te houden, aan te kleven, denk ik dat de Statenvertaling zegt. En dan vervolgt Mozes, want hij, de Heere, uw verbondsgod, is uw leven en de verlenging van uw dagen. Dus daar was de Torah, de halacha voor bedoeld, om te leven met je weg, omdat hij het leven was. En ook met dat doel om te leven als doden. Straks noemt de Heer Jezus zich niet voor niets het leven. Dat is even goed om te onthouden. Dat heeft hier ook mee te maken. Dus de Torah, dat was de weg in de oren van dat jongetje in de synagoge, dat kleine ventje, de halacha. Eén stapje verder. Hoe was de Torah, die woorden van God, overgeleverd? Ja, opgeschreven. Die woorden die waren opgeschreven in dat boek van Mozes. En waar had Johannes het aan het begin van dit evangelie over gehad, gemeente? In de beginne was het woord. Dat was dat woord wat Mozes hoorde. En wat gebeurde er met kerst? Met dat woord? Dat had Johannes ook gezegd. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Dat is even belangrijk. Dus de Heer Jezus zegt hier, als hij zichzelf tegen Thomas en de discipelen de wet noemt, zegt hij, ik ben de ware Torah. Ik ben dat woord wat toen klonk daar via Mozes. Ik ben de halacha, die weg, die manier van leven en omgaan met Yahweh. Dat zegt hij eigenlijk, ik ben de Torah. Opdat u leeft natuurlijk. Ik zei net eigenlijk al, welke functie had de Torah? De Torah maakte niet alleen God bekend, maar leerde ook in die tempel- en tabernakeldienst hoe je moest omgaan met God. Hè? Dat is even belangrijk. Dat ging niet zomaar. Dus God maakte zich bekend en hij zei, zo kan je die band met mij hebben, Israël. En natuurlijk was daar de tabernakel- en tempeldienst voor gegeven. Nou, was daar vrije toegang tot God in het omgaan met hem? Volgens mij heeft de dominee het gezegd met hemelvaart. Dat was er niet. Dat dikke gordijn daarvoor het heilige der heiligen met die afschrikkende cherubs, dat vertelde dat er zeker geen vrije toegang was. God was onmetelijk heilig en het volk dat was zondig en onrein, dat kon niet zomaar naar binnen. De toegang was afgesloten. Op één uitzondering na, hè. En ik hoop dat de jongeren dat inmiddels kunnen dromen, dat, want dat is zo belangrijk. Eén keer per jaar mocht die hoge priester wel naar binnen, hè. De vertegenwoordiger van het volk, die mocht dan voorbij dat dikke gordijn. Maar, op Gods voorschriften, weet u nog? Op Gods voorschriften. Dat is al een detail. Dat betekent dat God uiteindelijk zo deed, alle zelfbedachte manieren om met hem om te gaan of tot hem te naderen, die schoof hij aan de kant. Goed werken, liefdadigheidsdingen, boetedoeningen, vluchtelingenhulp, je karma verbranden, de zeven zuilen van Mohammed, assese, martelaarschap, bedenk het maar. De Heere zei nee, nee, één weg. Één weg. Eén keer per jaar. Door die ene vertegenwoordiger. Die hoge priester. Verder niet. Verder niet. Als de Heer Jezus zich hier de weg noemt, zegt hij eigenlijk twee dingen. Eén. Hij heeft de functie van de Torah. Hij is de halacha. Hij is nu, als het ware, de vervanger van de Torah. Dat boek, dat hebben ze nu niet meer nodig. De weg staat er. Het woord is vlees geworden. En het tweede, wat hij daarmee zegt, is die Torah die leerde over omgang met God, over toegang, daar is hij de vervulling van. Die bediening der verzoening waar Mozes het volk mee bekend maakte, ik noemde net alleen even de grote verzoendag, Jezus is daar de essentie van. Als hij zegt, ik ben de halacha, de Torah, de weg ben ik. Dus dan zegt de Heer Jezus met zoveel woorden, dat lam in het Oude Testament, maar ook die hoge priester en ook dat gordijn, ja heel dat gebouw, ik ben het allemaal. Ik ben de weg. Heel die instelling ben ik hoogst persoonlijk. Begrijp u dat? Ik ben hoogst persoonlijk heel die instelling. Dus daarom, jonge vrienden, als Jezus zich de weg noemt, dan moet je niet denken aan dat stukje weg tussen de twee rondondes van Poortvliet. Daar gaat het echt niet over. Als hij zich de weg noemt, dan moet je denken aan een manier, een wijze van omgaan met God door de Heer Jezus. Heel modern gezegd, misschien zeggen ICT'en dat wat meer, een modus. Hij is de enige modus om met God om te gaan. Er is geen andere. Dus het gaat niet over een route, maar een manier om tot God te naderen, met hem te leven, te wandelen. Daar gaat het over. En Jezus zegt, dat ben ik. Vanwege zijn reddende werk, zeker, net als die hoge priester, is Jezus degene die zijn leven zal offeren. Dat volmaakte leven waarvan we zongen. Omdat zijn liefde en ijver brandde als enige op deze wereld. Zijn dood om de vloek weg te dragen. Zo, met zijn opstanding en hemelvaart erbij, schoof de Heer Jezus dat gordijn open. Is hij de weg, is hij de toegang tot God. Dan hoop ik dat u, als ik een toepassing maak vanmiddag, het direct kan raden. Waar moet je zijn, gemeente, als je wil naderen tot God in het gebed? Wat moet je zijn als je in de hemel wil komen, straks? Wat moet je zijn als je in het reine wil komen met God? Jezus. Jezus is de enige wijze, de enige manier, de enige modus, om het maar zo te zeggen, om dat dikke gordijn dat scheiding maakt, die zonde, tussen Gods oneindige heiligheid en mijn onreinheid. Hij is de enige naam onder de hemel waardoor die blokkade, barrière, die scheiding verdwijnt. Verder niets. Verder niets. Dus die talloze zonde, daar is maar één oplossing voor. Een naam. Dat wil ik even dat u dat tot u door laat dringen. Een persoon. Niet een werkwoord. Dus niet een stel leefregels die je kan doen om die scheiding op te heffen. Ook niet een bepaald stappenplan. Je moet dit of dat leren en bevinden. En nog eens wat stappen, nog eens wat dieper en hoger. waardoor je bij God kan komen. Geen stappenplan. Het gaat ook niet over een soort van betaling, alsof we het over een tolweg hebben of zo. Ook niet. Het gaat ook niet over een geweldig lange, indrukwekkende, diep doorgeleide bekeringsweg om bij God te komen. Daar gaat het ook niet over. Ook niet over een heel lange godsdienstige weg, omdat je zoveel kerkbanken hebt versleten. Dat wordt ook niet genoemd. Een persoon. Geen werkwoord. Er is niets te doen vanmiddag. Helemaal niets. Er past geen werkwoord bij het komen in de hemel en bij het in het reine komen met God. Niets. Een persoon, een naam, 5 letters. Jezus. Dat betekent de weg. Er is dus niets te doen tot in der eeuwigheid. Want het gaat via een persoon. Een naam. Jezus. Begrijpt u dat? Hij is de weg. Dus als iemand nadenkt over vergeving, over vrede met God, over vrijspraak van schuld en straf, of een kind van God nadenkt over na het sterven bij God te komen, is er niets te doen. Er is één naam. Geen werkwoord van toepassing. Er is een naam. Jezus. Hij is de weg. Een persoon. Verder niets. Een persoon. Dat is makkelijk, hè? Persoon, dat accordeert niet met doen en laten. Met een werkwoord, dat is prachtig. Dat is de kern van het evangelie. Dus een herstelde relatie, of een christen vanmiddag die een vruchtbare relatie verlangt met God, moet bij Jezus zijn. Is dat helder? Er is geen andere boodschap in de Bijbel te vinden. Die is er niet. Alleen Jezus. Voor de kinderen om dit punt af te ronden, een lelijk, maar wel duidelijk voorbeeld. Dan kunnen de kinderen het ook snappen. Wat is de weg? Nou, dan moeten ze thuis maar vertellen dat voorbeeld. Heel eenvoudig, jongelui. Je weet het wel, er zijn van die deuren. Het gemeentehuis heb je dat bijvoorbeeld. Dan kom je alleen voorbij als je zo'n pasje hebt. En als je dat pasje hebt, dan hou je dat voor zo'n sensor. Gaat die deur open en dan kan je naar de andere kant. Jezus zegt, dat ben ik. Het is niet fraai, maar het is wel waar. Jezus is het enige gouden pasje waar het kruis, het open graf en hemelvaart opstaat om bij God te komen. Dus wat je moet hebben, is Jezus, het pasje. Verder niet. Je moet niet te veel doen, niet te veel denken. Het pasje hebben. Dat is eigenlijk de boodschap aan iedereen van de Heer Jezus. Vergeet het maar dat er een andere mogelijkheid is. Er is maar één pas. Om aan die andere kant bij God de Vader in de hemel te komen. Dat ben ik. Ik kan overal zoeken. Die moet bij mij zijn. Daar is toegang. Pasje. Niet vergeten. Snappen we allemaal hoe we bekeerd kunnen worden. Een pasje. Jezus. Gaan we gauw naar de waarheid. Het is trouwens opvallend als je kijkt naar vers 6a. Er staat de weg, de waarheid en het leven. Dat is heel goed van de Statenvertaling. Die laat precies dat artikeltje zien wat wil benadrukken dat er echt maar één weg is. Maar dat er ook maar echt één waarheid is die alle waarheden relatief maakt. Er is maar één echte waarheid ten diepste. Maar goed, laten we opnieuw weer eens luisteren met Joodse woorden. Of met die Joodse oren, dat ventje uit de synagoge. Die hoorde net halacha. Wat zou hij nu horen als Jezus zich de waarheid noemt? Nou, op zijn minst zegt hij daarmee, de Heer Jezus, dat Mozes dat niet is. En dat bedoel ik niet alsof Mozes heeft lopen liegen, want dat is niet de bedoeling. Maar Mozes was tijdelijk, dat zegt de Heer Jezus daarmee als hij zich de waarheid noemt. Mozes was voorbereidend. En dat had hij ook zelf gezegd. Hè? Hij zegt, er komt straks een profeet. Naar hem moeten jullie horen. En dan ben je als het ware klaar met mij. En dan moet je met hem verder. Een nieuwe profeet, net als ik. Nou, dat is hier Jezus. De Torah was dus nooit een eindstation in zichzelf. Zoals de Joden zich nu verbeelden. Dat Mozes al gezegd. Jezus is de waarheid. En als we van meet af aan dit evangelie in hoofdstuk 1 hadden gelezen, dan hadden we al begrepen wat Jezus, Mozes of Thomas hier leert. Johannes had het zijn lezers al meegegeven in de inleiding, wat Thomas uiteindelijk nog niet wist. In de inleiding van het evangelie zegt Johannes namelijk eigenlijk precies dat. De wet is van Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid die zijn door Jezus Christus geworden. Dat is een heel historische overgang. De waarheid is nu gekomen. En waarom? Waarom was Mozes niet genoeg? Mozes die kon alleen maar de achterkant van de Here zien. Hij zag nooit zijn aangezicht, dat kon niet. Dan moet je maar Exodus 33 lezen. Dat heeft alles te maken met deze woorden, de waarheid. Mozes die hoorde wel heel veel, hè, toen hij in die kloof verstopt zat. En de Here voorbij kwam en zijn naam uitsprak. Hij hoorde Gods genade. Hij hoorde het woord. Zag het niet. Toen werd het kerst, hè, dat zei ik net. Dat woord dat werd vlees. Dat woord wat Mozes hoorde. En wat zegt Johannes dan? Dat ondenkbare voor de oud-testamentische Jood. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat Mozes letterlijk in Exodus 33 niet kon zien. Wat zag Johannes toen? Toen hij die heerlijkheid zag. Ja, die heerlijkheid vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Waar Mozes alleen maar van had gehoord. Toen God voorbij ging en zijn naam bekend maakte. Dus dat is het onbevattelijk diepe wat Jezus hier zegt tegen Thomas. Je zou zeggen, schoenen van je voeten Thomas. Want de plaats waarop je nu staat is heilig. Als Jezus zich de waarheid noemt. De waarheid. Thomas die staat hier op het plekje waar Mozes voor in een kloof moest zitten en zich moest verbergen, want hij kon God niet zien. En Thomas kijkt zo recht, van aangezicht tot aangezicht, dat woord in de ogen. Thomas die ziet hier voor zich staan waar Mozes alleen van kon horen en waar hij uitzag en verlangde om dat te aanschouwen. Thomas kijkt het hier recht aan, wat een verwaardiging. Dus als we het hier hebben over waarheid, dan gaat het over openbaring. Openbaring. Want dat gebeurde toen in Exodus 33, 34. Voor onze jongeren maar weer een voorbeeld om dat woord waarheid te snappen. Net het pasje. Nou nu dit. Dan moet je thuis maar gewoon een handdoek nemen. En dan moet je iets wegleggen. En dan moet je die handdoek er overheen leggen. En dan zo. Dat is openbaring. Hè? Je ziet het niet. Die handdoek weg. En je ziet het. Openbaring. Dat is dit. Als Jezus zich de waarheid noemt, is hij openbaring. Maar wat dan? Ja, van God zelf. Zijn diepste zelfonthulling is de waarheid. Zijn volmaakte uitdrukking is Jezus de waarheid. Gods waarheid, wie hij is Jezus. Daar waar Mozes naar wilde kijken en naar wilde luisteren, is hier gekomen. En dan nog iets. Ik zei net, de weg was de vervulling van de Torah, de bediening der verzoening. Eigenlijk is de waarheid dat ook, maar dan op een iets andere manier. In heel de Torah, ja, het oude verbond, zegt Jezus eigenlijk, ja, alles waar het daar over ging in dat oude verbond, dat ben ik. Waar de Torah naar verwees en over sprak en die profeten, dat ben ik. Ik ben de diepste waarheid van het Oude Testament. Oude verbond. En Johannes had het ook laten zien hier in zijn evangelie. Hij pakte dat steeds meer uit. Hij zei dat de Heer Jezus het lam van God was, maar dan wel het ware lam waar het Oude Testament het over had. Hij zei dat de Heer Jezus het ware brood des levens was uit de hemel neergedaald, wat vroeger de manna was. Dus uiteindelijk was dat de diepste werkelijkheid, de waarheid, Jezus. En hij is ook de goede herder. Nou, had Ezechiël het al over gehad in hoofdstuk 34. Jezus is het, zegt Johannes. En dat levende water is de Heer Jezus ook. Dat was die rots in de woestijn. Maar ook Ezechiël had het over dat water uit die tempel. Jezus is de diepste waarheid van het oude verbond. Hij wordt in Jesaja, wordt hij de knecht genoemd. De leidende knecht, de Messias wordt hij genoemd. Zelfs in het woordje verlossing in die tweede Exodus teksten is Jezus de diepste waarheid. Hij is het licht van de wereld. wereld. Genesis 1, het is eindeloos. Bladen door het oude verbond. En je ziet Jezus overal zijn heerlijkheid. Hij is de waarheid, de overweldigende waarheid. Staat hier recht voor Thomas, tastbaar, binnen handbereik. Dat waar iedere pagina van straalde, staat hier. Hij is gekomen. Dus waar het oude Israël keek naar allerlei zonnestralen en verlangde naar de zon om alles te zien, daar ziet Thomas nu de heerlijkste zon die ooit aan de duistere hemel van de val aan de lucht heeft gestaan. De waarheid zelf zonder verblinding. Begrijpelijk. Alle schaduwen verdwenen. En hij kijkt zo de waarheid aan. De waarheid van de godsnaam in Exodus 34. De waarheid van de helsgeschiedenis. De waarheid van de psalmen. De waarheid van de profetieën. Hij ziet het hier. De heerlijkste zon in één. Jezus. Daar ging het altijd over. Jezus. In heel het oude verbond. Daarom jubelt Johannes aan het begin van dit evangelie. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want dat is de heerlijkheid van het hele woord. Jezus, wie hij is, zijn grootheid, rijkdom, heerlijkheid, zag Johannes toen hij kwam. Wat zag hij toen? Jezus, daar geheel het evangelie op. Jezus, stoma. Jezus is de weg. Maar Jezus is ook de diepste waarheid van de Torah. Van iedere pagina van je Bijbeltje, Thomas. Iedere pagina is de waarheid waar iedereen het over had in het oude verbond. Het zaad met een hoofdletter. De doortocht door de Rode Zee. Die verhalen van Jozef en Daniel. Die ambten en priesterdienst. Alles. De dag des Heren. De nieuwe schepping. Alles is Jezus. Hier staat hij. Ik ben het. De ware. De hele inhoud. Waar alles naar refereerde, waar alles naar uitzag, waar alles naar verlangde, naar hijgde, naar hunkerde. Wanneer komt het, die waarheid, wat we nu slechts door het tralien aanschouwen in die duistere spiegel, gekomen? Is de Bijbel voor u zo wel eens opengegaan? Jezus is de waarheid, want ik geloof dat dat nog steeds beleefd wordt. Jezus is de waarheid. Hij is de werkelijkheid waar het om draait. Het gaat om Hem. Het brandpunt, het hoogtepunt, het centrale axioma van alles waar de wereld om bestaat en draait. En waar het woord er daarom over heeft. Jezus, de waarheid. De machtig voorrecht gemeente. Oude Testament had alleen maar die stralen. Nu hebben wij de hele zon, de hele zon. In Israël lopen ze nog met die stralen te dwalen. Ze hebben de zon niet gezien en afgewezen. U heeft de zon. En iedere dienst gaat het hier over de zon. En God heeft maar één verlangen. Dat u naar de zon kijkt. Naar waar heel dat oude testament naar verlangde. Naar uitzag en hunkerde. Dat scherpenissen datzelfde hart krijgt. Dat gaat zien op die heerlijkheid. De glorie van de zoon van de God. Waar iedere pagina al naar verwees en naar uitzag. Dat scherpenissen daarna verlangde. De diepste waarheid. Van het woord. De wereld buiten is nog op zoek. Naar deze waarheid. En u heeft hem hier. Op zak. Onbevatten. Mag ik uw heerlijkheid zien, zei Mozes. Nee, Mozes. In scherpenissen mogen ze het wel. Door het woord. Door het woord. Buitengewoon. Paar toepassingen voorzichtig. Maar, allereerst weer het duidelijkst. Die snap u ook wel. Als je God wil kennen, moet je bij Jezus de waarheid zijn. Niet alleen de toegang. Hij gaat ook het doek eraf. Hè. Hij laat het duidelijkste zien wie God is. God legt in Jezus zijn hart bloot. Het duidelijk zijn karakter legt hij bloot in hem. Dus wie niet via de Heer Jezus God wil kennen, die zal eeuwig dwalen in de kerk en in alle andere wereldreligies. Want hij is dé exclusieve waarheid. Maar dat betekent ook bij gevolg dat bijvoorbeeld filosofie om met het verstand de waarheid te vinden, blind is zonder deze waarheid. Uiteindelijk blind is. En dat betekent ook dat ieder wereldbeeld waar deze waarheid geen hoeksteen van is, alleen de toetssteen van alle waarheid, ten diepste misleidend is. Ook het evolutionistisch wereldbeeld. Al kunnen er allerlei waarheden met een kleine letter in zijn. We kunnen de wereld ten diepste niet begrijpen als we Jezus niet kennen als de waarheid in het verband van schepping, val, verlossing en herschepping. Dat is het wereldbeeld, het enige, de waarheid waar Jezus het hoogtepunt is, de sleutel van is, het fundament van is. En daarom als derde, alles wat afleidt van de waarheid Jezus, dat hoort bij het kamp van de leugenaar. Alles wat waarheden verkoopt via beeldschermen of wat dan ook over levensgeluk, levensdoelen, levensvervulling, zonder de waarheid Jezus, niet een dogma, we hebben het over een persoon. Of in de plaats van de waarheid, dat is allemaal de leugen. Ook de deelwaarheden van de social media, of de pers, of zelfs de wetenschap. Ik heb genoeg in Amsterdam gezien dat dat een verschrikkelijk dodelijk moeras kan zijn. Media, pers of wetenschap. Als dit niet de hoeksteen is en de toetssteen van de waarheid, niets. Niets is neutraal, nooit. Dit is de enige lens, deze waarheid, waardoor we het leven kunnen bestaan of begrijpen. Dat is ook belangrijk, want als we buiten de kerk om ons heen zien, zien we natuurlijk heel de wereld stoeien met waarom vragen, waarom het lijden, waarom al die pijn, waarom herhaalt de geschiedenis zich, waarom is er zoveel ellende, waarom? En er is geen verklaring, behalve op zijn best nihilisme. We hebben de waarheid nodig om het leven te begrijpen. Echt het leven te begrijpen. Kan niet zonder Jezus. De meest rijke mensen beroven zich van het leven omdat ze de waarheid missen. Als vijfde, iets dichter bij huis misschien, maar ik denk dat dit even goed heel belangrijk is. Maar als vijfde toepassing uw ziel. Iedere gedachte, iedere opvatting over God moet getoetst worden aan deze waarheid, Jezus. Als bij hem het doek eraf gaat, in die bekendmaking van wie God is, in de Heer Jezus, dan moet u alles wat u denkt en gelooft over God naast Jezus leggen. Anders vergist u zich. Want de duivel en nog veel meer het ongeloof misschien vertekenen God na de val als bijvoorbeeld iemand die dat stiekem expres toeliet. Of ze vertekenen God als iemand die je wil beperken met regeltjes en alle vrijheid wil ontnemen. Terwijl Jezus zelf al zei dat de waarheid zou vrijmaken, maar dat terzijde. Maar de duivel vertekent God als iemand die minzaam is, nauwhartig, een beetje met een zuur gezicht. Ja, behalve die paar uitverkorenen, daar redt hij nog wel hard voor, vooruit. En de rest, doet hij niks mee. Die vuile laster, dat walgelijke onbijbelse godsbeeld, preekt de duivel overal. En dat accordeert heel makkelijk met een natuurlijk verstand. Maar Jezus laat zien dat het tegendeel waar is. Jezus heeft het verteld dat God zoveel liefde had voor deze wereld. En dan moet je gewoon morgen de krant lezen met alle misbruik en moord en doodslag moet je lezen. Die wereld van de krant had God lief. Zo lief, omdat hij zo verschrikkelijk hopeloos verloren was. Dat hij zijn enige zoon gaf uit liefde om die te redden. Dat laat Jezus zien. In de Heer Jezus legt God zijn hart bloot, dat brand van liefde voor de grootste van de zondaren. Daarom gaf hij zijn zoon aan het vloekhout. En de Heer Jezus had zoveel liefde dat hij daarom gegezeld wilde worden en de nagels accepteerde. Jezus is de toetssteen voor uw denken over God. Jezus laat zien wie God werkelijk is. En dan nog iets. Als Jezus de waarheid zelf is met een hoofdletter, hoe godslasterlijk is dan ongeloof? Ik kan het gewoon niet zeggen. Kijk, wij zien elkaar nu in de ogen. Best waar, toch, als ik dat zeg. Veel meer waar zijn Jezus' woorden. Woorden die zondaars roepen, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En wat doet het godslasterlijk ongeloof? Het trekt de meest betrouwbare waarheid in twijfel. Denk, het zal wel. Niet voor mij, voor een ander, de grote zondaar. Godslasterlijk. En daarom is het gerechtvaardigd dat er voor mensen die het evangelie hoorden, waar armen uitgestrekt zijn naar de grootste van de zondaren. Die ze alle wil hebben en nodigt, zonder te liegen, zonder dubbele bodem. De waarheid die roept, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Ja, wie dan niet komt. En dat in twijfel trekt en ongehoorzaam is aan die waarheid. Is het zeer gerechtvaardigd dat daar een speciale plaats is voor in de buitenste duisternis. Dat kunnen moslims niet doen, die rarigheid. Die kunnen de waarheid niet in twijfel trekken. Dat kan alleen scherpenissen. Die hier de zon heeft. Alle zonnestralen. De waarheid. Voor ogen. Gelooft u de waarheid? Of maakt u van de enige waarheid de leugenaar? En luistert u met de vader de leugenaar die uw ziel zoekt te doden? Blijf niet hangen in uw eigen gedachten. Opvattingen over God. Jezus is de waarheid. Tot slot, het leven als derde. Ik kan inmiddels wel raden dat het dan gaat over het echte leven. Het leven waar het oude verbond het ook al over had. Mooi, hè? Ik haalde net aan het begin expres dan ook Deuteronomium 30 aan. Kies dan het leven. Opdat u leeft, hoe? Nou, die dingen, gehoorzamen, liefhebben, vasthouden. Hij is uw leven, Jezus. Staat hier als dat leven. Hij is niet alleen in de plaats van de Torah. Hij vervult niet alleen de bediening der verzoening. Hij is niet alleen de diepste waarheid die schitterende zonnestralen in de Torah. Hij is ook het leven wat de Torah nooit kon geven. Nooit, nooit. Nooit kon geven. Maar wel naar verwees. Dat wel. Hij is het leven. Hij is de bron. Hij noemt zich ook de opstanding en het leven. Dat betekent dat de Heer Jezus niet alleen de dood, dodigheid, vergankelijkheid zal overwinnen en ongedaan maken. Geestelijk, maar ook fysiek. Hij is aan de andere kant ook het eeuwige leven zelf, het ongeschapen leven, dat woord wat er in het begin was, waardoor alle dingen zijn gemaakt en die het leven in zich had. Dat is Jezus, het leven, is de bron, de voorziener, de onderhouder van alle leven. En wie met hem verbonden is, deelt daarin. Zo heel makkelijk de eerste toepassing, hè? Ben ik verbonden aan dat leven zelf? Alles is voorbijgaand. Kijk maar in de spiegel iedere dag. En dat doet u. Alles is vergankelijk. Alles eindigt in de dood buiten het paradijs. Alles. Behalve één plaats op deze wereld. Daar waar men de toevlucht neemt tot het leven. Het leven dat zich bekend maakt in de waarheid omarmt. Wie de zoon heeft, heeft het leven, dat onvergankelijke leven, en de rest vergaat, verteert en eindigt in de eeuwige dood. Dus zoek uw geestelijk leven niet bij uzelf, alsjeblieft niet. Jezus is het leven. Zoek het niet in bijzondere ervaringen. In bijzondere gevoelens, in bijzondere overwinningen, levensverbeteringen of bijzondere dingen die u heeft beleefd of gedaan voor de Heer. Jezus is de bron alleen van het geestelijk leven. Niet u. Hij is het leven. Ook nou ontvangen genade. Dat is voor mij in deze heerlijkheid van Christus misschien wel de diepste aanklacht. Dat ik zoveel dodigheid ervaar. Zoveel liefdeloosheid, zoveel matheid, omdat ik zo weinig mijn emmer, de emmer van het geloof, in die bron van het leven zelf gooit. Maar met er weer omheen gaat, met vrome praatjes, met mooie gebeden, met goede dingen die ik heb gedaan met zo'n zwart pak, weet je wel. Jezus is het leven. Verder helemaal niets. Wil u geestelijk leven, kind van God, alleen bij Jezus zijn. Alleen op Hem concentreren. Alleen Hem zoeken. Alleen gericht op Hem zijn. Alleen aan Hem denken. Alleen over Hem spreken. Jezus is het leven. Maar dat geldt evengoed een dode zonde. Tot slot het derde voorbeeld. Zodat de kinderen misschien toch nog wat begrijpen van al die grote woorden. Allereerst hadden we de weg, hè, dat was dat pasje. Toen dat doek eraf, we kunnen nu helemaal de zon zien. Nu als derde, jullie weten denk ik wel, jonge vrienden, wat een netwerk is. We zijn allemaal druk met appen. Nou, wifi is een netwerk en als je eraan verbonden bent, dan komt er wat binnen. Of hier dit ook, stroom. Zit aan een netwerk. Nou, dat zegt Jezus eigenlijk als hij zich het leven noemt. Je moet verbonden zijn met dat netwerk, anders is er geen contact, is er geen leven, is alles donker, is er geen licht. Is er ook geen contact, je kan je appjes wel vergeten. Jezus is het netwerk. Begrijp je dat, jonge vrienden? Je moet ingelogd zijn in dat netwerk. Je moet ermee verbonden zijn in dat netwerk, anders ga je vereeuwig verloren. Jezus is het leven. Dat kan iedereen snappen. En hoe dan? Als Jezus roept, die vermoeide en belaste, en dan ligt hij niet. En wilt hij in dat roepen, wilt hij direct met dat bevel dat leven zo werken. Als je maar op hem let. Niet al die werkwoordjes, niet al dat doen, niet al die voornemens. Als je maar let op Jezus, zo kom je in contact met Jezus. Jezus is het leven. En natuurlijk, als we op ons scherm straks thuis kijken, dan vertel iedereen buiten de kerk dat dat niet zo is. Dat er een heel leuk leven is op een andere manier. Dat er allerlei fun te beleven is. Jezus zegt, het is een leugen. Ik ben het leven. En als je nou vanmiddag denkt, als ik dat zeg, dat zeggen al die dominees. Je zit iedere zondag te zeggen, je wordt voor de gek gehouden in de wereld. En als je nou nog steeds daar een beetje in blijft hangen en je wankelt nog. Je denkt, nou, ik vind het toch wel leuk. Ik denk toch wel dat het nog wel waar is wat die mensen om zich heen beleven. Dat het wel goed is en mooi is en gelukkig. Weet je wat dat dan zegt over u? Als je nog geen ogen en hart hebt voor Jezus, die het leven is en de waarheid en de weg tot God. Ja, dat betekent dat je morsdood bent. Als je morsdood bent vanmiddag, dan zegt dat helemaal niks. Jezus. Dus ja, dat hebben we vaker gehoord. En dan, pah, wat was leuk, die gaat kijken. Of, hey, die heb ik even door. Hey, dat is ook wel een goede lachen, man. Dat is leven, lachen, leuk. Ja. Als mensen voor de gek houden met een leugen, dan is het leven mis. Dus hoe wil je weten vanmiddag of je dood bent? Heer Jezus, geen heerlijkheid. Geen heerlijkheid. Gaan afronden met de uitleiding. Thomas vroeg naar de weg. Schitterend. Zouden we ook moeten doen. Thomas kreeg antwoord. Jezus is het antwoord. Is de weg. De waarheid. En het leven. En dan eindigt vers 6 met de conclusie. Want dat kan niet anders. Als hij het is. En verder niet. Dan kan niemand tot de Vader komen. Dan door hem. Is Jezus de weg. Voor u. Is Jezus de waarheid van God de Vader voor u? Is Jezus het leven van God gekomen voor u? Wie is Jezus voor u? Wat betekent die voor je, jonge vrienden? Is hij je toegang om Jezus wil, hè, dat wonder, de toegang? Is hij de waarheid in je denken, het brandpunt, de heerlijkheid in de schrift? Allermooiste waarheid onder de hemel, buiten het paradijs geopenbaard. Is hij de betrouwbare waarheid, waar je met ziel en zaligheid op kan wagen? Is hij de bron van leven, omdat er verder alleen maar niks te vinden is? Geen geluk, geen plezier, geen vreugde. Is hij de inhoud van het geestelijk leven, christen? Wie is Jezus voor u? Hij is de weg die u moet omarmen. Hij is de waarheid die u moet geloven. Hij is het leven waarop u moet hopen. Hij is de oorzaak van het eeuwige leven, de inhoud van het eeuwige leven, de toegang tot het eeuwige leven. Hij is het verlangen naar het eeuwige leven. Hij is de weg naar het eeuwige leven. Hij is alles. Wie is Jezus voor u? Want Jezus is alles. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Kom daarom tot Jezus, die niet liegen kan, die de toegang is.